En wij melden ons weer in 1 Johannes hoofdstuk 1, waar de apostel in een fraaie zin, met nogal wat tussenzinnen vervolgens, zegt wat hij verkondigt. Namelijk dat van hetgeen van de beginnen was, en hetgeen wij gehoord hebben en gezien hebben met onze ogen, en hetgeen wij aanschouwd hebben in onze handen, getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u, want zo loopt de zin verder in vers 3. Dat verkondigen wij u, want er is toch echt niks nieuws onder de zon. Ik weet natuurlijk, en misschien weet u dat ook, maar er wordt dikwijls gedacht dat wij in de Bijbel nou eenmaal van doen hebben met wat men noemt de voortschrijdende godsopenbaring. Dat is de orthodoxe variant. Of wij hebben te doen met de wel erg vrij onzinnige variant. Dat is die van dat de Bijbel verzonnen is geworden door allerlei mensen in de loop der eeuwen, die zo in de loop der tijd dan toch een monotheïstische religie ontwikkeld hebben, zodat er af en toe dan toch wel weer eens wat nieuws te melden viel onderweg. Dat is het idee. Ja, gewoonlijk grijpen we dan niet verder terug dan de veronderstelde opvattingen van ene Jezus, die ik nooit herken als die mensen het erover hebben, maar daarom zeg ik dat wat ongelukkig nu, maar toch, zo van, er zal nog nooit eens iemand prediken dat we navolgers moeten worden van Jesaja of zoiets, laat staan van Hosea. Maar jongen, de imitatione Christi, hè? Ik stikte de vorige keer in die uitdrukking, weet u nog. Kreeg die lettergrepen niet meer in de juiste volgorde eruit. Maar goed. Men suggereert dikwijls ook dat de prediking van de Heer Jezus, wat dat ook wezen mogen, dat iets nieuws zou zijn. Waarna er dan ook nog zijn die zeggen, nee, dat was niet nieuw. Maar wat Paulus predikte, dat was nieuw. En, ik moet u zeggen dat je dat wel kunt bedenken en misschien kunt beargumenteren. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt dat er maar één evangelie is. Daar hadden we het vorige keer over. En het evangelie is per definitie, omdat dat de betekenis van het woord is dus, het is de prediking van de vervulling van hetgeen beloofd was. Dan wel, het is de prediking van dat hetgeen te verwachten was, omdat het beloofd was, hetgeen te verwachten was dat dat inderdaad is gerealiseerd. Kortom, het woord is vlees geworden. En daar hadden we het vorige keer over, zo tegen het einde van de avond. Want ja, dit is de betekenis nou eenmaal van evangelie. Dat is niet maar wat nieuws of zo. En voor zover het toch wat nieuws is, is het dat vervuld is wat van ouds was aangekondigd. Maar dat betekent dat het dus niet wat nieuws is. Men kon erop wachten, al duurde het wat lang, misschien wel 4000 jaar, misschien nog wel langer, maar in ieder geval wat aangekondigd wordt op bladzijde 1, wat daar wordt aangekondigd, wordt daarna vele malen herhaald en het wordt vervuld in de verschijning van de laatste Adam, de tweede mens, de mens naar Gods beeld. Degene die het beeld Gods is, dan wel het uitgedrukte beeld van Gods wezen, of hoe je maar heet, Christus. Kortom, de prediking van het evangelie is de prediking dat Gods beloften vervuld zijn geworden, fundamenteel en daarmee ook vanaf en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is wat Johannes zegt. Op literair verantwoorde wijze, dat zeg ik erbij, want daarmee is verklaard waarom wij het misschien 3 keer moeten lezen voordat we begrijpen wat er staat. Maar dat komt wel meer voor. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen inmiddels, hetgeen wij aanschouwd hebben, dat aanschouwen is nog wat meer dan gezien hebben. Aanschouwen, dat is plechtig en met nadruk waarnemen. Dat doe je dus ook in de schouwburg. Toch? En dan heb je nog zoiets als de vlootschouw. En de slootschouw heb je ook nog, dat bestaat ook nog, ja. Dat wordt plechtig waargenomen of alles wel in orde is. Ja, en of het er wel goed uitziet. Dat is niet maar even zien, dat is inspectie. Dat is duidelijk waarnemen, enzovoort. En bij voorkeur nog verslag van doen ook. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en hetgeen onze handen getast hebben, toen de Heer zei, leg uw hand maar in mijn zij, en in mijn handen, in mijn littekenen. Want de vraag is natuurlijk, maar wat heeft Johannes dan gezien? En het korte antwoord is, de Heer Jezus, in zijn opstanding wel te verstaan. Want dat is wat gepredikt wordt, hè? Nee, het is zo weer kerst, roep ik wel eens, maar het is ook zo weer kerst geweest. Het is ook zo weer voorbij. Het is paas en dan blijft het. Toch? De opstanding. Een kind is ons geboren. Ja, wellicht, maar wat belangrijker is, een zoon is ons gegeven. Ik noem nog zo'n voorbeeld. Nou, bijna zo'n voorbeeld is, Christus is het die gestorven is. Maar wat meer is, staat er dan. Het is mij meerdere malen kwalijk genomen als ik het citeer. Men kent die tekst zeker niet. Ik weet niet wat het is. Wat meer is, die is opgewekt. En die is aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. Daar gaat het in dit hoofdstuk over. Nou ja, dit hoofdstuk. Ja, die voor ons bidt. Maar daarmee was ik inmiddels in 1 Johannes 2 vers 1. Daar gaat het dus inderdaad over. Over de opgestane Christus. En vorige keer nam ik u mee naar Johannes hoofdstuk 1. Omdat dat ook begint met dat woord in de beginnen. En er wordt het een en ander uiteengezet. En dan ineens staat er. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En ik heb in ieder geval geprobeerd te zeggen dat het niet gaat over kerst. Maar over Pasen, over de opstanding. En dat de term betekent dat wat beloofd was, dat woord, 4000 jaar geleden of zoiets. Dat woord, dat kwam als licht in een duistere wereld. Dat woord gestalte heeft aangenomen. Dat wil zeggen, vervuld is geworden in de opstanding van Christus. En daarom staat er, het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ditzelfde woord. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborene van de Vader. Dat wil zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als zoon van God. En dus als de opgestane, toen hij tot zoon van God werd gesteld. En hij heeft onder ons voor korte tijd gewoond, maar daar staat er, hij heeft onder ons getabernakeld. Dat klopt, want het was officieel maar 40 dagen. Vanaf zijn opstanding tot hemelvaartsdag, om zo te zeggen. En in gedachten ben ik nu in Handelingen 1. De eerste vers. Nou ja, de eerste paar versen. Maar de introductie tot Handelingen was daar. Dat hij zich vertoond heeft 40 dagen lang. Met vele gewisse kentekenen. En dat hij toen met zijn discipelen gesproken heeft. Over deze dingen met betrekking tot het koninkrijk Gods enzovoorts. En Johannes grijpt erop terug en zegt, we hebben gehoord, we hebben gezien, we hebben aanschouwd en we hebben getast. Van wat? Van het woord des levens. En wil je nou per se onder woord des levens of in het begin van, was het woord, begrijpen dat slaat op de Heer Jezus, dan moet ik u zeggen, dat is natuurlijk ook zo, maar als je slechts dat ziet, dan zie je veel te weinig. Want het was, hij was niet zomaar iemand, een toevallige passant. Het gaat om dat hij woord van God is, omdat God 4000 jaar lang gesproken heeft. En hij geeft aan dat woord van God gestalte, om zo te zeggen. Dat is een andere manier om te zeggen, hij geeft er vlees aan. Hij doet het materialiseren. Of zoals later staat, Gods beloften, zoveel als ze zijn, alle beloften Gods, zoveel als ze zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen. Daarom is hij het woord, niet als iets als een onderdeel van een leer over een drie-eenheid of zo, dan heb je alles weer weggeredeneerd. Nee, het gaat erom dat wat God gesproken heeft, heeft altijd betrekking op de Heer Jezus Christus en zijn komst brengt de vervulling. Ongeacht wat je onder zijn komst verstaat en welke gebeurtenissen je daaronder vangt, brengt de vervulling van wat van oudsher beloofd is. En deze laatste zin was natuurlijk omdat het een en ander dan toch in fase gebeurt. Maar wat er in fase gebeurt sinds de opstanding van Christus, is het niet anders dan de uitwerking van zijn opstanding. Namelijk, in zijn opstanding werd hij de eersteling van een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, ja, daar wordt nog het een en ander aan gematerialiseerd. Er komt nog een en ander aan vlees bij, om zo te zeggen. Er was nog wel meer geprofiteerd. Want, zoals de man zei, Jezus, ja, als hij de Messias is, dan zou hij dit en dat een zus gedaan moeten hebben. Dat is nog niet gebeurd, dus is hij niet de Messias. Dat is de verkeerde conclusie. De conclusie moet zijn, dus zal hij dat nog doen. En dat is wat de Bijbel daarover zegt. Je trekt makkelijk een verkeerde conclusie, hoor. Maar toch maar. Maar daar heeft Johannes het over. In de breedte, dat merkt u nog wel, want dat is de stijl van Johannes. Hij spreekt niet over details, hij spreekt over algemene grote waarheid. Zoals hier. We hebben gezien, wij zijn daar namelijk getuigen van. Johannes was een van de 12 en zij waren, of zij zouden getuigen zijn, dat is ook Handelingen 1 trouwens, getuigen zijn. En een getuige is iemand die verslag doet van wat hij zelf hoogst persoonlijk heeft waargenomen. Niet iemand die wat heeft waargenomen, maar iemand die er verslag van doet. Ik zeg het maar voor alle duidelijkheid, want in het Nederlands wordt er nog wel eens gezondigd, gezondigd tegen de echte betekenis van het woord. Hè? Je bent pas ergens getuige van, niet als je ernaar kijkt, maar als je er daarna verslag van doet. Dat is het. Dus je moet optreden als getuige, dat is niet, kom eens kijken. Nee, vertel wat je gezien hebt. Of getast, aanschouwd, gehoord hebt. Zie, gij zult mijn getuigen. En daarom strikt genomen, wij in onze dagen zijn geen getuigen van de opstanding van Christus. Natuurlijk kun je het woord in de breedte trekken en zeggen, maar we kunnen wel getuigen van wat de Heer in onze levens gedaan heeft, voor zover wij weten of naar wij denken. Want bewijzen kun je het ook al niet. Maar in de Bijbelse zin, in verband met die apostelen, gij zult mijn getuigen zijn, wil zeggen, zij zouden moeten getuigen van de opstanding van Christus. Iets wat menselijkerwijs onmogelijk was. Maar daarom zijn er getuigen nodig die zeggen, ja, maar het is wel waar. We hebben het wel gezien. Aanschouwd, gehoord, getast, enzovoort. Bij gelegenheid even, nee, 40 dagen lang. Nou ja, gedurende een periode van 40 dagen, want zo staat het er dan toch. En toen vroegen ze, diezelfde discipelen, dus Handelingen 1, vroegen aan de Heer, zult gij in deze tijd, want ze wisten dat er nog wat gebeuren moest, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En toen zei de Heer, nou weet je wat, hij sprak er langs heen, langs de vraag. Hij zegt, hoe dan ook, je zult kracht van omhoog ontvangen. Ja, want de Heilige Geest zal over u komen. En gij zult mijn getuigen zijn. Zult gij in deze tijd de koninkrijk opnemen? Gij zult mijn getuige zijn. Dat is een profetische uitspraak. Gij zult mijn getuige zijn. Want ik ben nu helemaal geen Calvinist. En dus lees ik het ook niet als een opdracht. Gij zult mijn getuige zijn. Niet voor mij, want ik heb niet gezien. Dus er valt voor mij niks te getuigen wat dien aangaande. Maar ik beschouw het ook niet als een opdracht aan de discipelen. Maar als de vaststelling van een feit. En ik weet het nogal zeker, omdat een paar bladzijden verder. En ik meen in hoofdstuk 4 van de Handelingen. Petrus zegt, wij kunnen niet zwijgen. Wij kunnen niet anders. Zie? Het is niet een opdracht. Du sollst. In het Duits, gij zult. Het is de vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zult niet anders kunnen. Dat is wat de geest in de gelovigen doet. Sommigen denken dat je door de geest allerlei dingen gaat doen die je voorheen niet kon of zo. Maar naar Bijbelse maatstaven, iemand die vervuld wordt met de geest, spreekt de woorden Gods. Dat is wat het is. Dat is toch wat de geest doet, het woord van God voortbrengen. Dat is de werkzame, zich manifesterende kracht van God. Dan komt dus het woord, want God is woord. En daarom heeft de Heilige Geest gesproken door de mond der profeten enzovoorts. En als de geest in ons is en vervult ons, dan spreken wij de woorden Gods. Ja, ook als we dat helemaal niet van plan waren. Want ja, zo gaat het nou eenmaal. Hè? Doe maar. Dus dat is wat wij u verkondigen. En de apostel ligt er naartoe. Hij zegt, we hebben gezien, aanschouwd, getast van het woord des levens. En dan in een tussenzin, want het leven is geopenbaard. Ik vind het wel grappig dat de vertalers het woord leven met een hoofdletter schreven. Want ze hebben dus kennelijk wel in de gaten gehad dat het niet maar het gewone leven is wat de bioloog of de zooloog. Want zoe is leven, dat weet ik. Wat de bioloog bestudeert. Zo van eiwitten en zo. Nou ja, laat maar zitten jongens. Het leven is geopenbaard. Welk leven? Dat leven dat beloofd was, dat eeuwige leven. Dat leven dat niet begrensd wordt door de dood. Want wat het oude leven betreft, wat wij van de natuur ontvangen, dat is maar tijdelijk, gaat maar een poosje mee. Heb je dat ook? Dan heb je weer een computerprogramma, doet het leuk enzovoorts. En ineens doet hij het niet meer. Nee, dat was voor proef. Dat mocht je een poosje gebruiken dan. En dan ineens gaat het over de datum. En als het je bevalt, dan. Ja. En ik weet niet hoe. Tegenwoordig hebben ze weer wat anders bedacht. Dus ik loop natuurlijk weer zwaar achter. Maar er waren van die programma's. Daar kon je van alles mee doen. Maar de resultaten van je werk kon je niet wegschrijven. Je kon het niet zeven, heet dat. Ja, en zo is het maar net met dit oude leven. Je kunt van alles bewerkstelligen, zegt de prediker. Dat is leuk om te doen, zegt de prediker. Dus geniet ervan, maar je kan het niet bewaren. Het is weg. Want daarvoor moet je de definitieve versie van de software, zachte ware wilde ik zeggen. Maar goed, zeggen ze in Afrika, Zuid-Afrika, zachte ware. Maar goed, dan de software. Je moet de definitieve versie hebben, eerst. En dan kun je zingen. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook. Kunnen we niet zeven, want we hebben geen savior, hè. Kun je niet wegschrijven. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Het voortkwam uit de werken van de geest, is dat. Ja, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. En daarom, broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat is 1 Korinthe 15. Ja, het laatste vers. Ik weet niet wat nummer ervoor staat. Het laatste vers. In verband met de opname van de gemeente wordt dat gezegd. Uw arbeid is niet ijdel, je neemt het mee. Dat is blijvend. Nou, dat leven is kennelijk tevoren aangekondigd. Er wordt in ieder geval in het Oude Testament op gezinspeeld. Nee, niet al te nadrukkelijk, dat had ook zijn reden. Het maakte deel uit van de verborgenheid. Maar toch wordt het gesuggereerd over uw zaad na u en een priester naar de ordening van Melchizedek tot in eeuwigheid. En gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Peter zei later, dat betekent dus dat hij uit de dood zou opstaan. Er is nieuw leven aangekondigd. En in het algemeen een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die God maken zal, zegt Jesaja. Enzovoorts. Zie? En dan heb je nog iets als de zegeningen van David, die zouden blijven. Hoezo zouden die blijven? In een vergankelijke wereld? Nee, in een nieuwe schepping. Zie? En neig uw oor dus tot mij en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Of de weldaden van David die getrouw zijn. Afhankelijk waar je het leest, Jesaja 55 of Handelingen 13. Hebben we nog? Dat leven. Dat is dat opstandingsleven van Christus, maar meer in het algemeen. Het is het leven van een nieuwe schepping. En het wordt ook aangeduid met de specifieke term Heilige Geest. Niet dat de Geest van God niet heilig zou zijn, maar ik zou niet weten wat het eraan toevoegt. Als iets de Geest van God is, zal het toch, mag je aannemen, wel heilig zijn, ook zonder dat het vermeld wordt. Nou, het wordt ook niet vermeld, in het Oude Testament niet. Want de Heilige Geest is die uitdrukking die je maar in twee schriftplaatsen in het Oude Testament tegenkomt. Nou, in één van die twee schriftplaatsen twee keer, maar goed. Het is dus drie keer, maar het zijn twee schriftplaatsen. Het is Psalm 51 en Jesaja 55, daar. Niet? Ik versta niet. 63? Ja, mijn oren gaan ook niet zo lang meer mee, dat hoor je wel. Maar goed, zoiets. Dus zijn maar twee schriftplaatsen en dat is bijzonder omdat ze inderdaad spreken over de Messias. En daarna in het Nieuwe Testament ineens, dan heet het de Heilige Geest zal over u komen. Dus Maria, toen die engel weg was, greep Maria meteen de concordantie. Of de iPad, weet je veel. Maar wat is dat, Heilige Geest? En toen kwamen ze ook terecht in Psalm 51 en Jesaja 63, toch? En dan moeten ze geconstateerd hebben, dat gaat over de Messias. En wanneer wij wedergeboren worden en dus dit leven ontvangen, dat geopenbaard is, ontvangen wij dus de Heilige Geest, want het is volstrekt hetzelfde. Je kan het nog navragen aan Nicodemus. Die zei, je moet uit geest geboren worden en wat uit geest geboren worden, dat is geest. Je moet wedergeboren worden, uit geest. Wat krijg je dan? Als er wat uit geest geboren wordt, wat krijg je dan? Geest, ja, dat bedoel ik. En als de Heilige Geest is, dan is het de Heilige Geest. Moeilijker is hij niet. Maar u weet, ze zijn in Nicea uiteindelijk met de Heilige Geest aan de haal gegaan. Met de Zoon trouwens ook. Dus nou weten we niet meer wat die begrippen betekenen. Maar ja, ze hebben die begrippen buiten de Bijbel om een eigen betekenis meegegeven, los van de Bijbel. En dan ben je de oorspronkelijke betekenis kwijt. Dat is de belangrijkste reden waarom ik er steeds wat over zeg. Al die moeilijke dingen, die komen daaruit voort. Men heeft Bijbelse begrippen een andere betekenis gegeven. Zie? Maar de Heilige Geest, dat is in wezen dat leven van een nieuwe schepping. Dat leven wat God geeft aan een ieder die gelooft en op grond van geloof. En de eerste die dat daadwerkelijk ontving, was de Heer Jezus zelf. En dus was het, God heeft dit uitgestort, want u ziet en hoort, om zo te zeggen. En de Heere Jezus is de eerste die daar deel aan kreeg. En die geeft die geest dat leven aan en ieder die gelooft. Of zoals Petrus op de Pinksterdag, uitstorting van de geest, op de Pinksterdag het voorlas uit Joël. Er is zoveel onbegrip over. Maar hij las het voor uit Joël, Petrus. En daar staat dat God gezegd had dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Nou, en er is God mee begonnen op eerste paasdag. En die heeft het gedemonstreerd op eerste Pinksterdag. Dat wil zeggen 50 dagen later. Want geest kan je niet zien. Dus ja, hoe weet je dan of die geest is uitgestort of gegeven aan iemand? Dat weet je niet. Tenzij dan dat het gepaard gaat met bepaalde verschijnselen ter demonstratie. En dus hoorden ze een geluid als van een geweldige gedreven wind. En begonnen ze te spreken en te verkondigen de grote werken Gods. Ja, ja, in andere talen ook nog, jawel. Ik denk dat dat iets minder belangrijk is dan dat ze de grote werken Gods verkondigden. Maar, toen maar. Maar inderdaad, in andere talen, dat soort dingen. Zie, maar het was een demonstratie dat God die geest inderdaad gegeven heeft. Maar dat gebeurde al op eerste paasdag toen de Heer op zijn discipelen blies ook en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat was echt niet op Pinkster hoor. Dat was eerste paasdag. Nou goed. Kortom, het leven, de geest, het leven is geopenbaard. Dat leven dat dus altijd verborgen was. Dat leven is aan het licht gebracht, verschenen, gedemonstreerd, gemanifesteerd. En we hebben het gezien, aanschouwd, gehoord, getast. Het leven is geopenbaard. Want ja, we hebben hem eerst moeten begraven en daarna stond hij op uit de dood. Dus wat hebben we gezien? Nieuw leven. Het leven van een nieuwe schepping. Zie? Het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en gezien, daar moet je altijd nog bij bedenken, dat meer is dan met de ogen waarnemen. Het hangt van de context af, maar zien is gemeenschap hebben zelfs. Bezoeken, inzien, kennis hebben aan. Ziet u wel? We hebben gezien en wij getuigen en wij verkondigen, ulieden, dat eeuwige leven. Niet een leer die ons is overgeleverd, maar wij verkondigen wat wij gezien hebben. Wat er gebeurd is, een historisch feit. Daarom is het zo bespottelijk als iemand die doorgaat voor een christelijk predikant gewoon openlijk de opstanding van Christus ontkent. Dan ben je al je christendom, ben je alles kwijt. Dat is geen christendom, wat je dan overhoudt. Dat is de essentie van het verhaal. Wij prediken niet een leer, niet een filosofie of zo. Hoewel er zoiets is als een filosofie. En wijsheid Gods namelijk. Bestaande in verborgenheid en wat het maar was. Natuurlijk wel. En natuurlijk is een leer omtrent het een en ander. Hoe die wereld in elkaar steekt en waarom het is en dat soort dingen. Natuurlijk is dat zo. Maar wat wij verkondigen in essentie is dat God zijn beloften vervuld heeft in de opstanding van Christus. En daar volgt het een en ander uit, maar het gaat eerst om de historische feiten. God die wat gedaan heeft, God die gesproken heeft, enzovoorts. En uiteindelijk de opstanding van Christus. Wij verkondigen ulieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, en aan ons is geopenbaard. Aan ons lijfelijk verschenen. En voor wat betreft het welk bij de Vader was. Nou ja, wij lezen, omdat ik toch in de buurt ben, een paar bladzijden eerder, in 1 Petrus. Daar lezen wij in 1 Petrus 1. Wetend, ja, je valt midden in een uiteenzetting, dus ja. Maar toch maar. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, 1 vers 18 van 1 Petrus, weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zoals zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling. Gekke, die ijdele wandeling was de religie. Dat men abusievelijk geloof noemt. Maar daar is men van verlost. Verlost zijt uit die ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Maar gij zijt verlost door het dierbaar bloed van Christus. Waarover later meer, ik weet niet of ik er vandaag aan toe kom. Want ja, vers 7 van 1 Johannes 1 noemt het bloed van Jezus Christus. Waardoor wij gereinigd worden. En hier is het. Gij zijt verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke, want het ging me eigenlijk om vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging, voor de nederwerping, kata bole, voor de nederwerping in de wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Laat hem tot u doordringen. Het lam, dat is Christus, dat weet u, hè. Die wel voorgekend is geweest voor de nederwerping in de wereld, wanneer het dan maar was, maar heel lang terug, in elk geval, en geopenbaard is in deze laatste dagen, dat zijn in ieder geval de dagen van Petrus. En wat zei Johannes? Het leven is geopenbaard, dat leven namelijk het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Eigenlijk moet je ze naast elkaar opschrijven, dat is het makkelijkste. En dan begrijp je, aan ons is geopenbaard, komt overeen met geopenbaard in deze laatste tijden. Enzovoorts. Maar dat betekent dat wat er geopenbaard is, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Dat zat in de planning. Dat zat in de, hoe noemen ze zoiets, in de pijpleiding. Dat zat in de pen, ja. Dat was letterlijk bij mij. Dat was vastgelegd in het woord van God. Was voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Of wat het maar was, want nogmaals, dat is niet mijn punt niet. Maar het betekent dat achter de hele Oud-Testamentische geschiedenis deze zaak ligt. Dat wil zeggen dat dat plan daar altijd al was. Enzovoorts. Orthodox christendom, ik zei niet Calvinisme, dat durf ik niet te zeggen, want dat zou ik niet weten. Maar orthodox christendom leert dan ook inderdaad iets als, maar hang me niet op aan de termen, want ik begrijp ze niet en niemand begrijpt ze, maar iets als een verbond. Want als je alles in een verbond wil plaatsen, dan gebruik je die term. Iets als een verbond tussen de vader en de zoon, dat dan al geweest zou zijn van sinds wanneer het maar was. Voor de schepping van Adam in elk geval. En de idee van de verbondstheologie is dat alle andere verbonden die er daarna zijn tussen God en de mens, dat die voortkomen uit dat ene oorspronkelijke verbond. En dus spreekt men over verbond in het enkelvoud. Bij voorkeur. Alsof het een en hetzelfde ding is. Maar dan laat men het beginnen, toch heus. Men moet wel op grond van dit soort teksten, men laat zo'n verbond beginnen voor de tijden der eeuwen of wat men daar maar onder verstaan wil. Ik vind hem daarom wel aardig in de eerste plaats, omdat men daarmee dit onderschrijven moet. Dit is dit stamt van oudsher. Maar ik vind hem mede daarom wel aardig, omdat dat betekent dat men impliciet of expliciet dan toch vaststelt dat dat verlossingswerk dat de Heer Jezus zal volbrengen al gepland was voor wat men noemt de zondeval, althans van Adam. En dat maakt de hele zaak dus erg omstreden, de hele kwestie van de zondeval van Adam. Want dan moet je besluiten dat God dus toch van tevoren wel wist dat het met Adam fout zou gaan. En dat het zogenaamde proefgebod, dat men hoogstpersoonlijk heeft uitgevonden, de term, dat proefgebod, nou ja, dat was ook overbodig, want God wist toch wel dat het mis zou gaan, want hij had al een plan achter de hand. Dan zeg ik nou, wees dan consequent en begrijp die andere schriftplaatsen ook. En vooral de term grondlegging der wereld, want dat is het niet, het is nederwerp in de wereld. Begrijp dan dat de zondeval als zodanig was niet een zondeval van Adam, maar was een zondeval van de duivel. En die lag daar ook voor. Want voordat Adam zondigde, was er dan toch, hingen er toch die slangen in die boom. Nou ja, nou begrijpt u waarom men die slang dus weg wil redeneren. We zeggen, nee, maar die heeft nooit bestaan. En dat woord slang, dat woord betekent ook niet slang. Men weet altijd wat te bedenken wat het dan wel betekent. Als men maar kan zeggen, het betekent niet slang, enzovoorts. Nee, dat ga ik niet uitleggen hoe die dingen. Maar dit zijn allemaal omstreden zaken. Maar wat u onthouden moet, is dat de Bijbel dus inderdaad zegt, het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging, de nederwerping is dat der wereld. De nederwerping der wereld is voor Genesis 1 vers 2. Als je het chronologisch wil plaatsen in Genesis 1, wat onhandig is, maar als je het chronologisch moet plaatsen in Genesis 1, dan moet het tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Dus nadat God hemel en aarde geschapen had, en voordat er staat, in de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Nee, dat staat er niet in het Nederlands, maar ik vertaal het zo wat losjes. Maar, daartussen, dat is de nederwerping, een oordeel der wereld. Maar voordat dat oordeel kwam, had God een verlossingsplan gereed. En ik heb geen reden om dat te noemen, een verbond tussen de vader en de zoon. Want ik lees daar niet over een verbond en ook niet over vader en zoon trouwens. Dus ja, wat ik wel lees is dit. En nou, dit zijn al twee plaatsen, hè. 1 Johannes 1. Het leven is geopenbaard en het is dat eeuwige leven het welk bij de vader was en ons is geopenbaard. Maar het is het leven van de opgestane Christus. En deze uit 1 Petrus 1. Het onbevlekte en onbestraffelijke lam, welke voorgekend is geweest voor de nederwerping in de wereld, maar geopenbaard is, met dezelfde term dus, als in Johannes, geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. En dan hebben wij natuurlijk ook altijd nog weer een paar bladzijden terug in Hebreeën. Dan hoop ik maar dat ik hem vind. Of misschien ben ik abuis, maar de uitdrukking, het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Even kijken, dat is dat in. Hier staat in Hebreeën 4, daar staat, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Zo van die dingen die waren al vastgelegd, die stonden in het plan Gods, maar ik zocht, dus niet welke ik zocht, maar ik kan hem nou niet vinden. Het lam dat geslacht is voor de, dat was toch in Hebreeën? Dat was toch in Hebreeën? Ouderdom slaat toe, jongens en meisjes. Ja, misschien ben ik helemaal naar buis. Ja, nou, die moet er, hoort er in ieder geval in daarnaast, zo zonder meer. Ja. Dus laten we het daarom houden. Openbaring 13, vers 8. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens? Des lams. Het lam dat geslacht is van de grondlegging staat diezelfde term weer, van de nederwerping der wereld. We weten allemaal dat het geslachtenlam slaat op de Heer Jezus in zijn kruisdood. Dat gebeurde niet, historisch niet, voor de nederwerping der wereld. En als het hier zo staat, dan betekent het dus dat dat alvast lag in het plan Gods. En het is niet maar een tijdsaanduiding voor de grondlegging der wereld of voor de nederwerping der wereld. Maar het is de aanduiding van dat voordat God een oordeel bracht over die oude schepping, had hij een verlossingsplan klaar dat hij daarna zou uitvoeren. En dan kom je in Genesis 1 vers 2. De geest God zweefde op de water, of hoe het maar vertaald moet worden. En anders meteen het volgende vers. En God zeide, daar zij licht. En er was licht, en zo verder. Dat maakt dan al deel uit van het verlossingswerk. Dat weten we ook zeker, omdat Paulus in 2 Korinthe 4 schrijft: God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zo ongeveer staat het er. Iets uitgebreider geloof ik, maar dat is het. Dat wil zeggen, God zeide daar zij licht. En Paulus zei ja, dat is de aankondiging van de komst van de Messias, van de opstanding van Christus. Nou ja, zinnenbeeldig. Oké. Maar het is de uitwerking van Gods verlossingsplan. Zie? En het grijpt terug op die oude wereld, waarin de waarheid geweld is aangedaan, die in zonde is gevallen, die in de waarheid niet is staande gebleven, om er niet al te diep op in te gaan nu, want dat vind ik wat buiten de orde. Maar sindsdien werkt God een verlossingsplan uit en de schepping van Adam uit aardbodem, waarin hij die Neshima, de geest des levens, de adem blies, maakt onderdeel uit van het verlossingsplan. Zie? En dan zijn al dit soort uitspraken eenvoudig te begrijpen. Daar hoef je niet ingewikkeld over te doen, dat is een simpele zaak.
Hoofdstuk 9:26 van Hebreeën.
Daar moet ik in ieder geval binnenkort naartoe. Na Hebreeën 9. Nee, die bedoelde ik niet, maar het maakt nog niet uit.
Vaderwaal.
Hè? Nou ja, inderdaad, ja. Daar staat Hebreeën 9 vers 26. Nou, daar staat dat hij eenmaal is ingegaan, once and for all heet dat. Eens en voor altijd is ingegaan in het heiligdom. Het is voor altijd. Anders had hij dikwijls moeten leiden van de grondlegging der wereld af. Je komt wel bij die nederwerping der wereld terecht dus, hè. Er staat niet anders had hij dikwijls moeten leiden van de val van Adam af. Maar verder terug. Om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En dat suggereert op zijn minst dat zijn zelfs offeranden, dat inderdaad onderdeel is van dat plan van voor de nederwerping der wereld, ja. En zo verder. Maar goed. We hebben het er nog over. Want ik ga terug naar 1 Johannes. Het leven is geopend, maar dat is de essentie van de prediking. Dat is wat evangelie betekent en dus ook inderdaad is. De prediking dat God zijn belofte heeft vervuld. En dat vat Johannes dan ook vervolgens samen. In vers 3. Hetgeen wij... En de vertalers zeggen dat hij het samenvat en daarom hebben ze het woordje dan. En dan wil zeggen, na het voorafgaande gaan we nu verder. Niet nu, maar dan. Het verhaal gaat verder. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, hetgeen de herhaling is van vers 1. Dat verkondigen wij u. En het doel van die verkondiging is... Nou ja, Als wij het met eigen woorden zeggen, dan zeggen we, nou, het doel van die verkondiging is dat wij geloven wat de prediking is. Dat wij dus aanvaarden de opstanding van Christus, dat wij aanvaarden dat hij de vervulling is van de beloften Gods, enzovoorts. En dus dat wij aanvaarden dat hij als lam Gods de zonde der wereld en dus van ook ons zelf heeft weggedaan. En opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want het leven is geopenbaard en dat verkondigen wij u, opdat gij, enzovoorts. Natuurlijk, opdat gij ook het leven zoudt hebben. Dat staat er dan ook, hoor. Maar er staan meer dingen dan dat. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat, dat is dus het doel, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En daarna wijs ik er meteen op dat het woord gemeenschap toch een soort synoniem is voor leven. Nou ja, langs de andere kant is het makkelijker uit te leggen. Het tegenovergestelde van leven is dood. En dood is, met de woorden van mijn vader, waarvoor alsnog dank, die zei, dood is verbroken gemeenschap. Dus geen gemeenschap, dat is dood. En ik wijs er dan altijd op dat wij vroeger, dat is heel lang geleden, toen onze telefoons nog aan een touwtje hingen. Dan namen we de telefoon, die hing dan in de hal of in de gang aan de muur. Want je werd niet geachtertelefoneerd in de woonkamer, ben je gek. Dan moest je terugtrekken in de hal en hing die aan de muur. En daar moest je bij staan, die hing op deze hoogte. Want je werd geacht kort en bondig door de telefoon te zijn. Dan moest je eerst bellen enzovoort. Daar hebben we het woord bellen aan te danken. We gebruiken geen bellen meer. Zelfs nu op de fiets. Maar goed, bel. Nee. En dan bellen. En als je dan niks hoorde, dan zei je, de lijn is dood. En dat is de echte betekenis van het woord. Het is geen gemeenschap meer. U weet wel, je schopt er een paar keer tegenaan en er komt geen reactie. Je zegt, nee, die is dood.
Ja. Helemaal.
Ik mag het zo niet zeggen, maar goed. Ik heb nog een paar andere in gedachten, maar die zal ik u onthouden. Uit het handboek Soldaat heb ik die. Kan ik u beter niet vertellen, maar het komt echt allemaal op hetzelfde neer. Dood is verbroken gemeenschap.
Ja, of erop gescheiden.
Broeder, niet verder vertellen. Dat is toch verbroken gemeenschap? Dat is wat het is. En daarom heet de hele mensheid dood voor God. Omdat er geen gemeenschap is. Zie? En duisternis is een synoniem daarvan. Omdat bij duisternis kan je elkaar niet zien, niet waarnemen. Het is geen contact. Wordt heel moeilijk. Heb je dat? Dood. Met andere woorden, dood is het tegenovergestelde van leven. Maar dood is het tegenovergestelde van gemeenschap. Maar het volgt leven en gemeenschap is hetzelfde. Leven doe je ook niet alleen. Leven, dat is verbondenheid met. Leven is gemeenschap, is verbondenheid. En als het niet met anderen is, dan is het nog leven in je lichaam zelf, waar verband bestaat en gecommuniceerd wordt tussen de diverse lichaamsdelen, organen of hoe het maar heten mag. En in de eerste plaats wordt dat geregeld door het bloed. Niet uitsluitend, zoals iedereen weet, maar dan toch. Maar dit zeg ik, omdat we hierna in de volgende verse meteen dat begrip bloed tegenkomen. Bloed is leven namelijk, bloed verzorgt het leven, bloed verzorgt de gemeenschap. De aan- en afvoer, de leidingen, de verbindingen, dat is wat het is. Zie. En het is niet ver gezocht. Nou, misschien is dit ver gezocht, maar dit is bij Johannes. Dan is het niet ver gezocht, want dat is hoe Johannes denkt en redeneert en schrijft. Zie? Het woord des levens hebben wij aanschouwd en getast. Want het leven is geopenbaard. En hij springt van woord naar leven. Want woord is immers communicatie. En dus leven. Nee, we hebben het woord leven nog overgehouden in de betekenis van geluid. Veel geluid. Dat komt van spreken in de eerste plaats, geluid voorbrengen. Dat is leven. Maakt niet zoveel leven. Harry. Taal is ook wat verworden, maar jij vindt het nog terug. Echt wel. Maar wij verkondigen dit opdat gij met ons leven zoudt hebben. Opdat wij zouden samenleven. Wat dus in hoge mate een pleonasme is. Ja. Want leven is in hoge mate
samen.
Verbondenheid, gemeenschap. Hebben jullie dat? Ja. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, impliceert of zegt, opdat ook gij met ons deel zoudt hebben aan datzelfde leven, of opdat ook gij Christus deelachtig zoudt zijn. Want als Christus dat leven is, ja, wordt dit verkondigd opdat wij deel aan Christus zouden hebben. En ik kan rustig zeggen, omdat er staat elders in de Romeinen 6, omdat daar staat dat wij als gelovigen met Christus gestorven begraven zijn, maar dat wij met hem samen gegroeid zijn, één plant zijn geworden, staat de vertaling in de gelijkmaking, die zijn er opstanding. We zijn met hem opgewekt. Maar zo staat het bijvoorbeeld dan weer in Efeze 2. God heeft ons met Christus mede opgewekt. Mede gezet in de hemel en in de doorgevoerde beeldspraak van 1 Korinthe en nog andere schriftplaatsen natuurlijk, worden wij geacht leden te zijn van het lichaam van Christus. En wat ons als leden van het lichaam van Christus aan elkaar verbindt, is uiteraard zijn bloed. Want dat maakt de eenheid van het lichaam uit. En als het bloed uit het lichaam is, heb je geen lichaam meer, hè? Dat weet je, dan valt het aan elkaar. Dit is niet zo smakelijk, maar wat ik nu zeg, maar dit, zo is dat. En ja, het is allemaal symboliek die in de schepping ligt en die hier gebruikt wordt, uiteraard ter illustratie van deze geestelijke waarheid. Wij verkondigen dit, dat wil zeggen, we delen die boodschap mee, voor alle duidelijkheid, wij verkondigen dit. Maar het is alleen een kracht Gods tot zaligheid. Evangelisatie is alleen kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus het is wel de bedoeling dat wij die verkondiging aanvaarden. De boodschap aanvaarden. Met als resultaat dat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Zou deel hebben aan dit leven. En dat dus deze onze gemeenschap ook zij logischerwijze met God. Met de Vader namelijk. En natuurlijk met de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. En het heet dan zijn Zoon, Jezus Christus. En er zit nog het een en ander meer vast aan het begrip leven. In de eerste plaats iets als blijdschap. Want gemeenschap wordt geacht blijdschap te bewerkstelligen. Nou ja, het is een wisselwerking, moet ik u zeggen. Als er blijdschap is, is de gemeenschap ook makkelijker. En als er gemeenschap is, is de blijdschap makkelijker. Laat ik het zo zeggen dan. En daarom, als we vreugde willen maken, roep ik altijd, naar aanleiding van het overbekende lied in Holland, laat ons vreugde maken. Laat ons vreugde maken. Maar ik moet natuurlijk gewoon naar Bijbelse. Nee, dit is geen christelijk lied. Maar de. Kent u het niet?
Nee.
Laat ons vreugde maken. Dat is een kroegenlied. Heb ik laatst gehoord in militaire diensten. Dus het is heel lang geleden. Maar doe maar. Maar het is blijven hangen bij mij omdat het een Bijbels gegeven is. Als er blijdschap is, is het feest. Ik bedoel, dan komt die verloren zoon terug. Dat schiet me niks anders te binnen. Komt die verloren zoon terug en er is een blijdschap. Of was het maar over een zoon dat die zich bekeert. Dat staat dan weer, of het daarbij staat, weet ik niet. Maar dan wel bij die andere gelijkenissen van verloren schaap en penning enzovoort. En dan wordt er meteen een feestmaal aangericht, toch? Dan is het feest en dan moet meteen het gemeste kalf geslacht, het arme dier. Maar goed, maar het betekent gewoon dat het feest is. En dat gaat dan weer gepaard met een maaltijd, omdat de gemeenschappelijke maaltijd, dat is ook een pleonasme trouwens, in hoge mate. Want de maaltijd, gamos, is ook een huwelijk, dat is hetzelfde woord. Dat is, dit drukt gemeenschap uit, aanzitten aan één tafel. Onthoud dat als je het avondmaal viert. Het is allemaal hetzelfde. Het gaat om die gemeenschap waar de wereld grote behoefte aan heeft, omdat het niet bestaat. Nou ja, je kunt je ergens bij aansluiten. Je kunt er echt ook weer uitstappen, naar het schijnt. Althans, dat denken ze in Engeland, dat het kan.
Ja.
Ja, als Europa je eenmaal te pakken heeft, dan kom je er niet zomaar meer vanaf, hoor. Maar goed. Ja. Maar daar gaat het toch allemaal om. En je moet ergens bij horen. En om de zoveel tijd, dan wordt mij gevraagd bij welke kerk of bij welke gemeente iemand zich moet aansluiten. Want je moet toch ergens bij horen. Want je moet toch in de groep, in de club. En ik kijk al naar je, want ik wist dat je zou komen. Want ja, dan moet je toch bij de bond, nietwaar? Toch, dat wilde jij toch zeggen? Dan moet je bij de bond, ja. Of bij de vereniging van Hemondliefhebbers, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat is iets tragischer wat ik nu zeg. Maar toch maar. Met mijn gedachten bij jongens zit maar toch maar. Maar zoiets, je moet dan toch ergens bij. Maar in de wereld gaat dat nooit. Nou ja, een poosje. Moeizaam. Maar... Hè? En dan timmeren ze een kabinet in elkaar en dan valt het binnen de kortste keren weer uit elkaar. Heb je dat nu ook, broer? Ik heb ook wel eens een kabinet getimmerd, maar het bestaat al lang niet meer. Een kabinet in Nederland, dat is heel moeilijk, hoor. Maar zoiets, hè. Je moet ergens bij horen. Maar in deze wereld is niks één, is alles verdeeld. Dat is wat zonde per definitie is. Dat is kenmerkend voor deze wereld. En wat er komt, is een nieuwe schepping waarvan Christus de eerste is. En daarvan staat, in fase, maar er staat Christus zal zijn alles en in allen. En in laatste instantie, God zal zijn alles en in allen. Door Colossense en Openbaring, achtereenvolgens, maar staat alles en in allen. Daar is eenheid. Zie? Als het nieuwe Jeruzalem gemeten wordt, het heeft maar één afmeting. Lengte, breedte, hoogte, het is maar één afmeting. Dat drukt eenheid uit. En daarmee verbondenheid, uiteraard. Hè. Nou ja, ik zal er geen andere voorbeelden van geven. Maar wat hier staat is simpelweg dat het de bedoeling is dat wij komen tot aanvaarding van die prediking, van dat woord. De prediking namelijk dat God zijn belofte vervuld heeft. En wanneer wij dat doen, krijgen wij ook meteen daaraan deel. Dat was in de oud-testamentische tijd niet zo. Maar vergis je niet, de boodschap in essentie is nooit veranderd. Maar wat er nou bij komt is, maar God heeft die belofte inmiddels vervuld. Het zijn nog steeds die beloften die God vervult. En sinds de opstanding van Christus krijgt iedereen die dat woord van God aanvaardt en gelooft en zich daar een onderwerp deel aan de vervulling van die belofte. En wordt dus wedergeboren. Iets wat de oud-testamentische gelovigen niet hebben ondergaan, tot op heden niet. Want ja, het leven was er nog niet, was er niet beschikbaar, het wachtte op de eersteling Christus. En sindsdien wordt het gegeven aan een ieder die gelooft. Levend en wel. Aan ons dus. En dat is dus de bedoeling. Waardoor wij dus door geloof deel krijgen aan deze gemeenschap met de Vader en met de Zoon en met elkaar. Als u daar meer over wil lezen, dan moet u terecht in Johannes 17. Dat heet het hoge priesterlijk gebed. Daar gaat het over de 3-1. Dat woord staat er niet, maar ik gebruik het met enige sardonisch genoegen. Maar gaat het over de eenheid van de Vader en de Zoon en degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Opdat zij allen één zijn. En dat zijn ze. Weet u nog? Gelijk u en ik één zijn, mijn Vader enzovoort. En ook één zijn met deze eenheid. Met degene die gij mij gegeven hebt. Ja, ze zijn u en ze hebben ze mij gegeven. En ik bewaar ze voor u. En langs alle kanten. En je merkt dat het Johannes is die het geschreven heeft. Al worden de woorden in essentie gelegd in de mond van de Heer Jezus. Maar toch, het is dat gegeven wat je hier dus ook tegenkomt, hè. We zijn tot geloof gekomen, hebben deel aan elkaar, zijn in een gemeenschap terechtgekomen. En in een gemeenschap met God, dan wel Christus, of God en Christus, zo u wilt, aan het hoofd. En daar maken wij deel van uit. En het heet het hoge priesterlijk gebed. Omdat daarin, nee, dat heeft iemand erboven gezet, iemand heeft het ooit zo genoemd. Bloemen voor die man, denk ik altijd. Of het is een vrouw geweest, maar dat weet ik niet. Maar bloemen voor die persoon die dat bedacht heeft, want ik vind het een geweldige conclusie. Het is volkomen correct, want de woorden beschrijven in de praktijk het hoge priesterlijke werk van Christus, dat daarna, na Johannes 17, begonnen is. Want dat was de laatste nacht, de nacht waarin hij verraden werd. Maar toen hij opstond uit de dood, een paar dagen later, toen begon zijn hoge priesterlijke werk. En de woorden zijn daarop van toepassing. Hebben u dat nog? En hier gaat het er ook over, alleen ja, dat ligt een paar versen verder vooruit. Maar dit is typisch Johannes, hoe dat dan gaat. Ook al wil je niet, je grijpt vooruit, want er staat indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, enzovoort, in 2 vers 1. Maar dat is het aanstippen van zijn hoge priesterlijke werk. Hij vertegenwoordigt ons bij God. Dat is nog een understatement. Hij is zelfs door God voor ons, over ons verantwoordelijk gesteld. God ziet ons in Christus. Of zoals ik van jongs af aan leerde, als God naar ons kijkt, dan ziet God Christus. Hangt er maar vanaf wat je onder zien verstaan wil. Maar strikt genomen, in die hiërarchie, om zo te zeggen, is dat inderdaad correct. Hij is toch de middelaar tussen God en de mens in het algemeen, maar tussen God en ons, in elk geval. Als God naar ons kijkt en met ons spreekt, spreekt hij via het hoofd van het lichaam. Als ik met u praat, doe ik dat ook via het hoofd. Toch? Dat is toch normaal? Zo werken die dingen, toch? God ziet ons in Christus en daarom staat er, en hij in hem woont al de volheid, de Godheid lichamelijk, en gij zijt in hem volmaakt. In Colossense 2. Hebben we die? Die gemeenschap hebben wij het over, waarbij Christus ons vertegenwoordigt bij God. En dat is dan inderdaad reden tot blijdschap. Dat is vers 4. Kijk, eerst vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u opdat. En dan nog een keer. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. En dan, of dat schrijven wij u, vers 4, opdat. Verkondigen is vervangen door schrijven. Maar daarna volgt alsnog het doel, en u begrijpt dat het min of meer hetzelfde moet zijn, maar nou heet het, opdat uw blijdschap vervuld zij. Want de gemeenschap met elkander brengt de blijdschap met zich mee. Naarmate wij die gemeenschap dan ook beleven, of had ik moeten zeggen, naarmate wij die gemeenschap erkennen, waarschijnlijk is dat beter, Want dan kan u zeggen, naarmate wij die gemeenschap erkennen, zullen wij die gemeenschap ook beleven. Dit is alle reden tot blijdschap. Maar ja, ik heb iemand gekend wiens naam mij gelukkig niet te binnen schiet. Maar hij was directeur van de Bijbelschool in Heverlee, Brussel. En die hield een betoog over dat ene onvervulde, onverhoorde gebed van Jezus. Sindsdien heb ik met Heverlee niets meer van doen. Maar dan ook echt niet meer, dan heb ik het wel gehad. Het ene onvervulde gebed van Jezus. In de eerste plaats onvervuld gebed van Jezus. Dat is dramatisch. Want als hij dan voor ons bidt en zijn gebeden worden niet verhoord, kennelijk, dan hebben wij een probleem en is het niet opgelost. Maar hij bedoelde dat gebed uit Johannes 17. Vader, ik wil dat ze allen één zijn. De man hield vol dat wij als gelovigen niet één zijn. Ja, als je dat vindt, dan zul je die eenheid dus ook nooit beleven. En dan zal je blijdschap ook niet vervuld worden. En zo verder. Maar goed, dat en zo verder, dat laat ik nou maar weer. Maar even tot de basis terug. Je moet beginnen met te erkennen wat God zegt. Dat wij één zijn, namelijk. En daaruit leven. Nee, dat betekent niet dat je kerkgenootschappen met elkaar moet verbinden in allerlei overeenkomsten en statuten. Je moet ze opheffen. Dat betekent het. Want ze brengen scheiding. Toch? Ja, sorry, dat hoeft niet. Je kan ze dus gewoon ook negeren in je gedachten en dat is wat ik doe. Ik heb er niet mee te maken, ik wil er niet mee te maken, ik wil het niet weten. Maakt mij niks uit. Ik ken alleen gelovigen in Christus. En dat zijn broeders en zusters. Dat is het dan. En ja, en Johannes, dit is 1 Johannes. Johannes zegt, en hoe weet je nou of het je broeders en zusters zijn? Hij zegt, nou, als ze de broeders lief hebben, als ze elkaar lief hebben en als ze het woord van God lief hebben. Dat is de basis van het christelijke leven, van de christelijke levenswandel. En dat is wat Johannes uitlegt. Dat is dus heel bazaal, maar toch, dat is heel verstrekkend. Want de problemen van onze levenswandel zijn altijd die van met wie wel en wie niet, en wat kan wel en wat kan niet, en wie hoort er wel bij, en met wie moet ik staan, en dat soort dingen. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat ik het nauwelijks kan uitleggen. Maar je moet gewoon beginnen met te erkennen dat we alle één zijn in Christus en dat het één geest is die in ons werkt enzovoorts. En voor zover er praktische consequenties zijn, zegt Johannes, maar zover zijn we nog niet, dat de kenmerken van broeders of zusters en van wandelen in het licht en van aanvaarden van deze dingen is dat men het woord lief heeft, zijn geboden bewaard, heet het dan? Dat is de term van Johannes vooruit. Dat men zijn geboden bewaart en dat men de broeders lief heeft. Dat is het. En dat is de basis voor de wandel. En hierna volgt dan dat het wandel is in het licht, logische wijze. Dat staat hetzelfde. En hierna komt de apostel terug op, wat verkondigt hij dan eigenlijk? Dat is vers 5. Natuurlijk had hij al gezegd wat hij verkondigt. Maar hij doet het nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dat is Johannes. Het schiet niet op. Het blijft hetzelfde onderwerp, min of meer. Maar ik zeg altijd, hij loopt er vele malen omheen. En hij vertelt het steeds opnieuw. Met andere woorden, tegen een ander decor enzovoorts. En dat krijg je meteen in deze introductie. Dit is de verkondiging. Dat betekent gewoon, en dit is wat wij verkondigen. Dit houdt het in. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Zo van, wij verkondigen wat wij van hem gehoord hebben. En dat staat er dus twee keer In deze ene zin, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Het woord is dus van God afkomstig en gegeven aan Johannes. En Johannes doet daar weer kont van aan ons. Dat is dat God licht is. Dat is wel grappig, want voorgaande ging over woord. En in de parallel van Johannes 1, evangelie, in het begin was het woord en het woord was God. Het woord is God. En hier is het, God is licht. Is God woord of is hij licht? Dit is een domme vraag, maar zo werkt het vaak wel. Zo stelt men vragen en krijg je rare antwoorden. Je moet vaststellen, God is woord. En als je daarna zegt, God is licht, dan zeggen ja, natuurlijk. Want al wat openbaar maakt, Efeze 5, al wat openbaar maakt is licht. Maar wat openbaar maakt is per definitie woord, dat is wat woord is. Maakt openbaar. Doet ergens mededeling van, maakt iets bekend, enzovoort. Als God woord is, betekent het dat hij altijd spreekt, zeg ik altijd. Als je dus God wil dienen, betekent het dat je naar hem moet luisteren. Logische wijze. Maar als God licht is, oké, dat is nog steeds hetzelfde, dan spreekt hij dus. En je vindt dat ook in Johannes 1 natuurlijk, over het woord. In hetzelfde was het leven. In het woord, in hetzelfde was het leven. En dan staat er, en het leven was het licht der mensen. Zodat je woord, leven en licht bij elkaar gevoegd vindt als synoniemen. Let op, de woorden hebben niet volledig dezelfde betekenis, maar ze overlappen elkaar grotendeels. God is woord, God is leven, God is licht. En licht maakt openbaar. De hele Bijbel door kom je dat tegen. Zend Heer uw licht en waarheid neder, zegt de psalmist. Maak uw waarheid openbaar. Waarheid moet openbaar gemaakt worden. Dat komt omdat wij leven in de leugen en in de duisternis. En in een wereld die beheerst wordt door de God deze eeuw. Of hoe je hem heet. De macht der duisternis, de leugenaar van de beginnen. Dus waarheid is altijd bedekt en moet geopenbaard worden. En dat is wat de psalmist vraagt. Zend de Heer uw licht, namelijk uw waarheid neder. Maak openbaar. Maar als je het woord licht in de Bijbel nazoekt, dan lees je dat dingen door het licht bestraft worden. Dat was trouwens ook Efeze 5, waar staat, want al wat openbaar maakt is licht. Dingen worden aan het licht gebracht. Zie je? Kennis wordt beschouwd als verlichting. Zoek het woord maar op in je woordenboek, verlichting. Als men verlicht is, wordt men geacht het een en ander te weten. Vandaar dat het ook weer synoniem is met wijsheid, logischerwijze. Dit is wat licht allemaal is. En licht brengt gemeenschap, want licht is wel degelijk communicatie. Niet omdat wij in onze dagen, wat hebben wij ook weer van de, van die, ik weet nooit hoe dat heet, die verbindingen met die kabels, de licht. Glasvezel, dat bedoel ik, glasvezel. Ik kom nooit op het woord, want het woord is glas. Maar het gaat over licht natuurlijk, wat er doorgejaagd wordt. En ik weet niet hoe het bij u is, maar bij alles wat bij mij aan informatie binnenkomt, radio, televisie, telefoon, internet, gaat allemaal over de glasvezel. Ja, iemand kan je uitleggen hoe dat werkt, maar het blijft onbegrijpelijk, maar toch of niet? En al jaren geleden had ik iets als, ik weet niet eens meer hoe het heet, ik gebruik het niet meer, verbinding tussen recorders en de computer, audiosignalen, die meerdere audiosignalen over één doorzichtige plastic ding, licht, ik weet niet meer hoe dat heette. Nee, niet elektrisch. Licht wordt er doorgejaagd. Aan de ene kant een lampje erin en aan de andere kant, en dat kan wel 5 meter lang zijn, daar komt het dan weer uit. Misschien is dat ook wel glasvezel dan, dat weet ik niet. Is dat glasvezel? Dat soort kabels heb ik nogal in huis liggen, ja, voor...
Bluetooth.
Hè?
Bluetooth.
Nee, dat is niet Bluetooth. Nee, dat is gewoon een kabelverbinding. Maar ja, het wordt al niet meer gebruikt. Het spul wordt is weer achterhaald. Maar ja, van oudsher werd licht gebruikt. Zijn signalen. Je kent de morsetekens met de lampjes enzovoort. En op de schepen, dat ze al met elkaar communiceren via lampen. Zitten er van die kleppen voor de lamp. En dan moet zo'n matroos of zo'n hoe die man maar heet dan, die moet dan die kleppen openen en dicht doen. En dan geven ze signalen door wie ze zijn, waar ze naartoe gaan. En hoeveel belastingsschuld ze nog... Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar communicatie met licht. En dan heb je nog een beroemde lied. Zet een kaars voor je raam. Wat ook maar was. Een signaal toch? Dat is allemaal klassiek. Gaat met licht. Of met vuren op bergtoppen. Waarmee van oudsher, als je naar Israël gaat, leggen ze dat dan uit. Hè. Het Herodion en weet ik veel, die bergtoppen van vuren gestoken worden, een signaal doorgegeven worden razendsnel. Enorme afstanden. Licht is communicatie. Licht maakt openbaar. Licht brengt gemeenschap. Als hier het licht uit was, zou ik ook niet kunnen zien wie hier allemaal zijn vanavond. Maar... om iets geks te zeggen, iets doms, maar dat begrijpt u toch? Licht is gemeenschap, duisternis is verbroken gemeenschap. Komt trouwens meteen bij dat licht energie kost. Waarheid dus ook, woord dus ook, leven dus ook. En zonder energie hou je over dood. En duisternis, enzovoorts. Ja. Dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben, dat wij verkondigen dat God licht is. Het is ook hetzelfde als in de beginnen was het woord, zei ik, maar het is ook hetzelfde als Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijd veelmaal en op vele wijze, ja, tot de vaderen gesproken. Ook 4000 jaar lang, net als in Johannes 1. Hier dus ook. God is licht, God maakt zich openbaar. En gans geen duisternis in hem, is in hem. De duisternis, dat is gebrek aan licht. Duisternis, dat is van de duivel. Die houdt het licht tegen. Al ging ik ook door een dal van... Ja, diepe duisternis, dat hoeft niemand uit te leggen. Dat is de dood, toch? Ja. Maar God is licht en dus God is leven. En licht is ook gemeenschap. En de apostel grijpt dat aan en zegt... wij verkondigen u dat God licht is. Wel nu, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... ja, dan betekent dat dus dat wij beweren dat wij in het licht wandelen, want God is licht... En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met... Daar gaat het ook over, met name bij Johannes. Van ja, je kunt wel zeggen. Maar... is het wel zo? Je kunt wel zeggen dat je een kind van God bent. Maar... je kunt wel zeggen dat je in het licht wandelt. Misschien heb ik u dat eerder verteld, want ik vertel wel eens wat van mijn frustraties. Soms dan op zaterdagavond kijk ik altijd naar blauw bloed, want je wilt toch weten of het een beetje goed gaat met... met de koningin. Ja, met haar. Maar goed, maar voordat dat begint, dan, dat weet u dan ook waarschijnlijk wel, voordat dat begint, is het Nederland zingt. En wat zingen ze dan? Heb je dat nou ook? Ja, soms denk je, oh wat leuk, wat mooi. Ah, leuk. Ik ben voor amateur muziekbeoefening, maar dan worden ze boos als ik dat zeg. Want ze vinden zichzelf erg professioneel. Maar toch maar, ik ben absoluut voorstander van amateur muziekbeoefening. Dus ik vind het prima. Het mag ook heel serieus beoefend worden, vind ik ook allemaal nog goed. Maar kunnen ze nou niet wat fatsoenlijke teksten zingen eigenlijk dan? Dan die dingen die op Sinterklaasavond of daarvoor in elkaar gestoken zijn. En die dan dat meen ik, en die dan christelijk moeten lijken. Ik vind het echt hoor, erg. Dat vind ik zo'n laag niveau. Ja, het rijmt soms wel, dat dan wel. Het is ouderwets, maar daarom is het nog niet christelijk hoor. Maar die inhoud daarvan, en dan zingen die mensen dat, en soms zingen ze dan inderdaad over dat ze kinderen God zijn en dat soort dingen meer. Maar dan vraag ik me altijd af, van, maar wat nou als je een Bijbel voorhoudt? Hebben ze dat woord echt lief? Dat kun je wel zingen, maar is dat ook echt zo? Soms zie je eraan dat het niet zo is, hè? Ja. Ik weet wel dat ik mag niet oordelen en ik weet ook wel hoe zo'n programma in elkaar gestoken wordt. En dat het allemaal moet volgens het draaiboek en ingestudeerd nauwkeurig, zodat iedereen gespannen is of ze het wel op de juiste wijze doen. En dat soort dingen. En dan gaat alle leven gaat eruit. Ja, muziek is emotie, heb ik altijd geleerd, maar alle emotie is dan weg. Dus dan is de vraag, is het nog een muziek? Maar ik wil het niet afkraken, maar gewoon, je kan het wel zingen, maar dan. En ik moet zeggen, dat helemaal, ook de psalmen hebben ze vaak opnieuw berijmd. Zo, dan zijn ze bij couplet nummer 3 of zo, dan denk ik, och, nou begrijp ik dus die en die psalm. Ja. Maar er is niks van overgebleven in een nieuwe berijming. Want ja, de oude berijming, die heb ik dan nog op school dikwijls uit mijn hoofd moeten leren. Maar toen maar. Maar er is dan helemaal niks van overgebleven. Enzovoorts. En dan, ja, dat kun je nou wel zeggen dat je. Maar, zijn er al duisternis? Ja. Denk ik. Tenminste, dat is wat ik eraan zie. Natuurlijk kan dat aan mij liggen. Maar toch, als ik de teksten lees van de modernere liederen, niet alleen die psalmen die in kerken gezongen worden, maar ook in de zogeheten vrije groepen, wat ook een rare term is, maar vooruit, dan vraag ik me wel eens af, hebben ze wel eens een Bijbel eigenlijk wel eens in handen gehad, denk ik soms zelfs. Weet ze wel waar het over gaat? Zo'n armoe. Want teksten, mantra's komen er voorbij.
Ja, je wordt
heel
druk van.
Kreten, en die worden tot in oneindig herhaald enzovoort. Dat zijn mantra's. Die bedoelen de mensen op te zwepen. Daar raken ze van in trans eventueel ook nog. Maar het heeft met emotie niks van doen. Het heeft met buitenzinnen raken van doen. Dat is een heel ander ding. Nou ja, ik moet er verder niet te veel over zeggen. Maar ik zit er altijd met gemengde gevoelens naar te luisteren. Maar ik zing ook vaak mee hoor. Ook wel, echt wel. Want ja, maar het hangt er vanaf. En als je dan te kijken, wie zie ik dan? Oh ja, die ken ik, ja, ja. Die pianist ken ik ook. En en die speelt daar in een jazzorkest, maar zit daar bij het kerkkoor. Dat vind ik wel leuk. Ja. En sommige mensen kennen we dan omdat ze wel eens in de tent gezongen of gespeeld hebben. Enzovoorts. Ik vind het altijd wel grappig om te zien hoe dat gaat. Maar toch, in het algemeen, veel armoe hoor. Jongen, geestelijke armoe. Je kunt wel zeggen, maar ja. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, waarna natuurlijk de vraag is, wat is dan gemeenschap met hem hebben? Nou, dan moet ik u zeggen, dat is het tegenovergestelde van in de duisternis wandelen. Dat heb u toch wel begrepen, hè? Indien we zeggen dat we gemeenschap hebben. Maar in de duisternis wandelen, dan, dat kan niet. Zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar duisternis is onwetendheid. En gemeenschap met hem hebben is licht. En dus wandelen in het licht, toch? Maar licht is toch kennis?
Ja, licht, dat is
Dus door de dingen geopenbaard zijn. Dat is toch hem te kennen. In de kracht van zijn opstanding. Hm? Wij klassiek evangelischen vroegen dan. Kent u de Heer Jezus? Niet weet u wie hij is hoor. Kent u hem? Wandelt u in gemeenschap met hem? Wat is dat? Nou, in het bewustzijn, want hoe moet ik dat zeggen? In het bewustzijn van wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft, wat hij voor ons vandaag doet, waarheen wij dus met hem, nee, waarheen hij onderweg is, maar waarmee, waarin wij dus met hem onderweg zijn enzovoort, wat zijn doel is met de gemeente van vandaag, waar wij lid van zijn toch? Nee, die ene algemene, die van die eenheid, ja, die bedoel ik. Daar horen wij bij enzovoort. Dat besef, op zijn minst. Zie? En onderweg, nou ja, worden wij onderwezen zoals de discipelen. Wij leven met de Heer en de Heer onderwijst ons. Nou begrijp ik dat u vanavond hier bent omdat u dat wilt. Dus ja, al wat ik verder over zeg is zo gezegd preken voor eigen parochie. Zo heet dat in goed Nederlands. Dus wat zou ik eraan toe moeten voegen? Maar dat is wat christelijke levenswandel is. Leven in het besef van de waarheid. Praktisch. Dat wil zeggen, het bepaalt onze identiteit. En het bepaalt de weg die we gaan in dit leven. Wij weten waarheen we onderweg zijn. Wij kennen de Heer Jezus Christus. Wij weten wie hij is en wat hij doet enzovoort. Ja, de duivel is er alles aan gelegen om daar twijfel over te zaaien. Dat weet ik wel. Daarom heet het ook een strijd waarin we ons bevinden. Daarom gaat het bij gelegenheid ook moeizaam. Maar ja, ik moet toch eerlijk zeggen. Met dank aan mijn leeftijd inmiddels zeg ik dan, want ik vind het wat arrogant, maar ik zeg dan toch, als er één ding is wat ik mijn leven lang geweten heb, is het dit. Je bent een kind van God, dat is zeker, dat is het enige wat echt telt. En de Heer wil je gebruiken in zijn dienst, ongeacht wat dat precies is, want dat wist ik dan niet. Nee, daar moet je later achterkomen, maar dat zegt de Bijbel ook. Daar kom je wel een keer achter hoe het ongeveer zit. En vooral ook hoe het niet moet, of wat je niet moet doen. Je leert die dingen onderweg. Maar dat is de enige echte zekerheid. En voor de rest, ja, dan weet u toch hoe dat is vandaag. Er is toch niks meer zeker? Heb je een baan? Dat is niet zeker. Heb je een pensioen? Een inkomen? Dat is niet zeker. Heb je belastingen al betaald? Pas maar op dat je geen naheffing krijgt. He? Heb je toeslagen gekregen? Ja, dan komt er wel weer een brief die zegt, dan moet het meer van u weten, kijken of we het wel goed gedaan hebben. Dan moet je het terugbetalen enzovoort. Er is niks zeker hier hoor.
Zou dat niet zeker?
Zou dat ook niet? Is dat ook relativiteitsleer of... Of niet? Nee, maar ik bedoel maar, het enige wat echt zeker is, is dat. En daar, als het goed is, wij als kinderen gods leven daar dagelijks uit. En voor de rest weten wij het ook niet. Hoe dat met die wereld moet. We hebben hooguit wat christelijke idealen. Maar aan de andere kant leren wij dat wij als christenen vandaag getrokken worden uit deze wereld. Zo, wat moet je dan in de wereld met je christelijke idealen? Dat wordt er niet eens in thuis. Dus je kunt er niks mee. Je kunt alleen tot kennis komen. Je kunt aan de ene kant leren. Dat is de linkerkant, de negatieve kant. Je kunt aan de linkerkant leren de verdorvenheid van de wereld, de mens en de schepping als zodanig. Nee, niet maar de mens, maar alles in de wereld, hè. Deugt van geen kant, er is niks blijvend, er kan niks opgebouwd worden. Alles wat ontstaat en groeit gaat daarna weer kapot. Ze maken zich er druk over. Klimaat, ze vinden zelfs dat het klimaat stabiel had moeten zijn. Wat een dwaasheid. Er is niks stabiel in deze wereld. Alles gaat voorbij. Toch? En het enige wat blijft, maar dat is wat de Bijbel zegt. Het enige wat blijft is dat woord van God, de belofte Gods. Daarom zingen wij staand op de beloften van mijn Heer God. Ja. Daar staan wij op dat woord. Dat bepaalt onze positie en dat bepaalt daarmee heel onze identiteit, wie wij zijn en inderdaad onze wandel. En ik weet niet hoe u bent, hoe u denkt, hoe u leeft, ik kan daar niet in kijken. Ik denk altijd dat ik een beetje anders ben misschien, maar iedereen is anders. Ze vertellen je dat iedereen gelijk is, maar het is niet waar hoor. Iedereen is anders, dus ik kan het voor u ook niet vertellen hoe dat eruit ziet. Maar dit is wel wat ik weet, dat het mijn leven bepaald heeft. Dat geldt voor elke gelovige in beginsel. En hoe dat gaat, hoe dat verschillend eruit ziet, ja, dat zegt Paulus ook, de een zus en de ander zo. Maar niettemin allen als leden van dat ene lichaam van Christus. En in elk geval komend tot kennis van hem. Leven bij die waarheid. En als we deze wereld zien, dan zeggen we, hij gaat voorbij. Als we de toestand in de wereld zien onder de volken, zeggen we, straks komt de Heer en die maakt er een eind aan. Waar gaat het naartoe? Dat is wat we weten. En als ze zeggen, we worden belazerd in de wereld, dat schijnt een goede Haagse term te zijn trouwens, heeft mij verzekerd. Nee, dat zei Wim Sonneveld, dus dan moet het goed zijn. Maar als ze ons dat vertellen, zeggen we, ja, hoezo? Hoezo niet dan? Ja, dat is de wereld. Je wordt altijd bedrogen. Het zijn altijd leugens. Men doet uitspraken, men doet beloften, men geeft garanties, maar er komt nooit wat van terecht. En als er soms wel wat van terecht komt, zeg ik altijd, ja, dat is de wet van het toeval. Soms wint er iemand inderdaad, wat winnen ze tegenwoordig? De postcode loterij, geloof ik. Ben ik op de hoogte of niet?
Ja.
De postcode. Soms wint er iemand. En dan is het groot feest als je die gezichten ziet van die lui die er reclame voor maken. Maar de meeste mensen niet. De meeste moeten betalen. Dan krijgen er niks voor terug. Integendeel, ze worden alleen maar jaloerser. Dat werkt toch niet? Dat is deze wereld. Alles gaat voorbij. Het enige wat blijft is het woord van God en zijn beloften. En die komt hij na. En dat is de triomf van deze prediking. God heeft zijn beloften vervuld. Hij heeft gedaan wat hij beloofd had. Ja, als je niet weet wat hij beloofd heeft, als je het niet interesseert, dan kun je er ook verder niks mee. Maar als je interesseert, dan kom je die beloften van God tegen. Dan stel je vast dat hij ze gestand doet, dat ze herhaald worden in de loop van de geschiedenis. En dat ze allemaal terechtkomen bij die ene persoon die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt en die dan de vervulling brengt. Zo in de loop van van verschillende fasen, zal ik maar zeggen, die de vervulling brengt van al wat God beloofd heeft. En daar leven wij uit. En daarom zien we uit naar wat wij dan noemen de opname van de gemeente, want je moet het toch ergens een naam geven. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daarna onze openbaring met Christus als Zoon Gods in heerlijkheid. Want daar wacht de hele wereld op. En of dat arrogant klinkt of niet, ja, dat weet ik niet, jongens en meisjes. Het staat gewoon in de Bijbel. Daar staat dat de wereld zucht en in baresnood is en wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat zijn wij. Dat in de volgende verse, want wij zijn onderweg naar onze zoonstelling bij de verlossing van ons lichaam. En straks zal Christus samen met zijn gemeente orde op zaken stellen. Nog in deze oude wereld. Nog steeds in voorbereiding op het verdwijnen van heel deze oude wereld. En het verschijnen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als je dat bewust bent. Als je dat, toch, als je, en het helpt om naar deze woorden te luisteren, dan wel deze woorden te lezen. Als je dat bewust bent, verandert het je leven, dat kan niet anders. Dat je de betrekkelijkheid van menselijk bedrijf inzien, de term heb ik van Jan Luiken, ik vind het een mooie term. Menselijk bedrijf, ja. Al wat de mensen waar hij zich maar mee bezighoudt. Dat kan leuk zijn of niet leuk zijn, belangrijk zijn of niet belangrijk zijn, maar uiteindelijk wat God openbaart in zijn woorden, wat God doet, staat daar ver boven. Met andere woorden, hij tilt ons boven die omstandigheden uit. En dat betekent dat die omstandigheden ook veel makkelijker te dragen, maar ook te ondergaan en te beleven zijn. Zie? En dat is wat echte vrijheid is, dat kent de wereld niet. Op geen manier, dat wordt alleen gekend door degenen die van heel die oude wereld verlost zijn, omdat ze nieuwe scheppingen zijn in Christus. En zo heet dat in 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is vooruitgrijpen op de toekomst. Maar we moeten het daar weer bij laten, want ja, het is weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij mogen wandelen en kunnen wandelen in dat licht waarmee u geschenen hebt in onze harten. Mogen wandelen en staan in de waarheid en bovendien die waarheid ook mogen en kunnen betrachten, omdat u uw licht en waarheid daadwerkelijk hebt nedergezonden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Dat woord dat volkomen en compleet is in zichzelf. Dat woord waarin u zichzelf hebt bekendgemaakt. Dat woord dat het leven wekt, nieuw leven wekt in de harten van dode zondaren. En wij danken u daarom dat we dat woord in alle vrijmoedigheid mogen laten planten in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Dat woord des levens, die woorden des levens, tot ons mogen nemen, ons daarmee mogen voeden, opdat we zouden opwassen in geloof en in kennis. Wij danken u daarom dat we hier vanavond mochten zijn. En in alle vrijmoedigheid mogen wij ons bij u aanbevelen en u vragen, wees u ons nabij. En plant u dat woord in onze harten, opdat de kracht daarvan ook daadwerkelijk in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.